We zitten alweer in de zesde week van de prekenserie die we doen over de brief aan de Efeziërs. En dan heeft Efeziërs toevallig ook zes hoofdstukken. Dus dat betekent dat het laatste hoofdstuk 6 vandaag aan de beurt is. En als we beginnen in het zesde hoofdstuk, dan is het eigenlijk een vrij vreemde start van een hoofdstuk. Want het is een onderwerp wat al in hoofdstuk 5 wordt ingeleid. Daar hebben we het vorige week al eventjes kort over gehad. Want dan begint Paulus over verschillende gezagsstructuren tussen bepaalde personen. Dus dan over man en vrouw in het huwelijk, over ouders en hun kinderen en meesters en hun slaven. Nou, ook vanwege de tijd, vandaag hebben we niet heel veel tijd, wil ik de eerste 9 versen van Efeze hoofdstuk 6 overslaan. En meteen in vers 10 binnenkomen. En dat gaat over de geestelijke wapenrusting of de wapenrusting van God. Dus jullie kunnen die ook erbij pakken. We zullen voornamelijk daarin gaan lezen. En daaraan vast zitten nog heel veel andere bijbelgedeelten die daarin relevant zijn en wat aan toevoegen. En die zullen dan dus vooral ook op het scherm hierachter komen, kun je meelezen. Laten we beginnen dus in Efeze hoofdstuk 6 vanaf vers 10. En daar lezen we. Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Here en in de sterkte van zijn macht. Paulus die zegt hier al dat wij Gods kracht nodig hebben. 2 keer in feite. Wordt gesterkt in de Here en in de sterkte van zijn macht. Wat gaat er komen? Waarom hebben wij die kracht nodig? Hij luidt hierin al iets in van wat er nu gaat komen. Dat is iets waar wij echt in het bijzonder Gods kracht voor nodig hebben. Vers 11 lezen we waarom we die kracht nodig hebben. Bekleed u dan met de hele wapenrusting van God, zodat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Hier gaan we dus naar die wapenrusting toe. En daar zitten meteen al 3 interessante dingen, alleen al in vers 11. Bekleed u met de hele wapenrusting. En als we lezen, de wapenrusting is een metafoor. Wij gaan ten strijde, er is een geestelijke strijd gaande. En daarin worden 6 verschillende elementen benoemd. 6 verschillende stukken van die wapenrusting die we moeten aantrekken. En wij moeten ons bekleden met de hele wapenrusting. Dus je kunt niet zeggen van, doe maar wel het harnas, maar niet de helm. Want daarvan gaat mijn haar in de war zitten, dat wil ik liever niet. Of dat zwaard, dat doe ik maar liever niet, want ik hou het liever vreedzaam. Alle 6 die elementen zijn essentieel, de hele wapenrusting. En waarom moeten we die wapenrusting aantrekken? Om stand te houden. Dat is het eerste doel. Om stand te houden. Want er gebeurt van alles in het leven. Zeker ook wanneer je gelovige bent. De boze machten zijn er niet blij mee. En die proberen jou te beïnvloeden en jou omver te krijgen. Maar hou stand. Waartegen? En dat is een interessante. Misschien lees je daar wel snel overheen. Maar hoe wij vaak praten over geestelijke strijd is alsof de hele focus van die geestelijke strijd is de zware omstandigheden waarmee wij te maken krijgen. Natuurlijk is dat een groot element erin, maar waartegen moeten we stand houden? Tegen de listige verleidingen van de duivel. Het is sneaky. Hele listige verleidingen. En niet zozeer de grote heftige oorlogsscènes zoals je die in Tweede Wereldoorlog films kunt zien. Misschien soms ook wel, maar het kan heel subtiel zijn. En die gaan we nog een paar keer terug zien komen in dit gedeelte. Stand houden tegen de listige verleidingen. Lezen we verder in vers 12. Dat is ook het langste vers trouwens van Efeze hoofdstuk 6. Dan zegt Paulus, want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, dus niet tegen mensen, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. En dan lees je dit en dan denk ik, nou Paulus, probeer ons bang te maken of zo. Waarom maak je daar zoveel woorden aan vuil? Ja, het zijn gewoon de geesten van de duistere machten of zoiets. Hè? Maar waarom moet je dat dan 4 keer benoemen? Nou, ik denk dat er wel iets in zit dat Paulus een zekere ontzag in ons wakker wil maken. Het is niet niks. En wij mensen, vanuit onszelf, zijn compleet kansloos tegen de duistere machten. Dat moeten we weten. En daar mogen we best wel van onder de indruk zijn. Maar vervolgens moeten we natuurlijk nog veel dieper onder de indruk zijn van de God die daar alle autoriteit over heeft. En dat is ook onze vrede in dit geheel. Maar laten we wel dat ontzag ook vasthouden. En dat lezen we dan ook op andere plekken. Dan kunnen de teksten ook op de beamer verschijnen. Romeinen 16, vers 20. En dan lezen we, en de God van de vrede zal de Satan spoedig onder uw voeten verpletteren. En het andere gedeelte leest, maar de Heere is getrouw. Die zal u versterken en u bewaren voor de boze. Nou, geweldig. We zijn er, jongens. Heeft geen zin meer om verder te lezen over de geestelijke wapenrusting, want God gaat ons versterken. Hij bewaart ons en hij verplettert de Satan onder onze voeten. Amen. Dat is een valstrik natuurlijk, hè. Hoewel dit natuurlijk wel prachtige... zijn het beloften? Ik zou het geen belofte willen noemen. Maar dit zijn wel prachtige waarheden die ons aangeven van... Hey, wij zijn in de handen van God die nog oneindig veel sterker is dan die boze machten die sterker zijn dan wij. En dat is onze geruststelling hierin. Maar wij hebben ook hierin weer een eigen verantwoordelijkheid te dragen. En als je verder leest in 2 Thessalonicenzen 3, waar dat tweede gedeelte in stond... dan lees je daar ook dat het gaat over dat wij moeten stand houden tegen alles wat wij tegenkomen in dit leven. En dat levensheiliging belangrijk is. Dat we ook onze oude manier van leven moeten afleggen, dat is nodig om stand te kunnen houden. En dat viel me enorm op wanneer ik alle gerelateerde Bijbelgedeelten ook ging opzoeken. Want deze wapenrusting staat niet alleen in Efeze hoofdstuk 6. In Jesaja wordt er al over geprofeteerd en in 2 Thessalonicenzen staat er dus nog iets over. En ook op andere plekken wordt bijvoorbeeld de helm van het heil genoemd of de borstharnas van gerechtigheid. En iedere keer weer gaat het over levensheiliging en volharding en hoop voor de toekomst. En dat zijn sleutelbegrippen in dit hele gedeelte. Vers 13. Van Efeze 6. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. En na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Dat is een beetje een herhaling, dat hebben we eerder al gelezen, in vers 11. Hoewel er één stukje nieuw in wordt toegevoegd. En dat is weerstand bieden. Dus nu is het niet alleen maar meer stand houden, maar ook daadwerkelijk weerstand bieden. En dat is veel actiever. Standhouden kun je ook doen door gewoon te overleven. En over 80 jaar zit ik in de hemel en dan is het goed. Hè? Maar weerstand bieden, dat vraagt nu al iets van ons. Dat we echt terug kunnen knokken. En nu worden we er meer nog bij betrokken. En zie je dus dat het niet alleen maar is van, oh ja, de strijd is van de Heer en alles komt goed. En dat lezen we dan in de volgende twee gedeelten die ook weer op de beamer mogen komen. Jacobus 4 deed het mij ook weer sterk aan denken. Daar staat, onderwerp u dan aan God en bied weerstand tegen de duivel en hij zal van u wegvluchten. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Reinig de handen, zondaars, en zuiver de harten, dubbelhartigen. Ook hier weer weerstand bieden aan de duivel. Maar iets wat nog belangrijker is, wat eraan vooraf gaat, is dat we ons onderwerpen aan God. Dat is fundamenteel, want anders is weerstand bieden zelfs gevaarlijk, zonder die wapenrusting aan. En ook hierin weer interessant, de laatste regel gaat ook weer over levensheiligingen. Dat wij dus daadwerkelijk ook de handen reinigen, dus wat wij doen, dat wij dat afstemmen op wat God van ons vraagt. En onze harten zuiveren, dat is de manier waarop wij denken. En deze strijd is dan dus ook een strijd die voornamelijk in ons denken plaatsvindt. Volgende tekst. In 2 Timotheus, die mag ook weer komen. Dit was een tekst die kwam ik op een bijzondere manier tegen in de voorbereiding. En ik heb sterk het idee dat dit een hele belangrijke is voor een aantal mensen die hier vandaag zijn gekomen. En daarin lezen we: deel in het lijden als een goed soldaat van Christus Jezus. Iemand die in krijgsdienst is, die laat zich niet afleiden door het leven daarbuiten. Want zijn bevelhebber moet tevreden over hem zijn. Iedereen zit in deze geestelijke strijd. Het is niet een soort keuzevak in het christelijk geloof. Dat je kan denken, ja, dit is niet echt iets voor mij. Sommige mensen die vinden dat hartstikke mooi om daar geestelijk te strijden en zo, maar ik ben daar niet zo van. Ja, sorry, dat is jammer, maar je moet er wel van zijn, want je zit in die strijd. Kan je er beter maar vanaf weten en weten hoe je kunt standhouden. Voor iedereen is dit. We zijn in krijgsdienst. En God is niet alleen onze lieve Vader, hij is ook onze bevelhebber. En hier staat de waarschuwing ook. Hij mag weer heel eventjes terug ook nog de tekst. Wie dus in krijgsdienst is, laat zich niet afleiden door het leven daarbuiten. Besef je dat je in de geestelijke strijd zit? Dat het leven niet draait om naar school gaan en werken en alles draaiende houden en de dagen zo overleven en gewoon leven zoals iedereen anders leeft? Nee, er is iets belangrijks gaande. Er is een oorlog. We zijn aan het trainen, we zijn aan het strijden. En je moet je niet laten afleiden door het leven daarbuiten. Als je aan het einde van de dag, van de week, van de maand en van het jaar alleen maar bezig bent geweest en druk met van alles en nog wat, wat we allemaal vinden wat we moeten doen, maar we hebben amper tijd gehad voor de dingen die er echt toe doen in de eeuwigheid, dan gaat het niet goed. Dan kun je geen goed soldaat zijn. Het is een belangrijk om bij jezelf na te gaan. Leef ik nog echt voor de dingen die er echt toe doen? Juist ook in die geestelijke strijd. En dan gaan we nu naar de daadwerkelijke onderdelen van de wapenrusting. In Efeze 6, vers 14. En verder, ik ga ze even allemaal doorlezen. Houd dan stand. Derde keer dat het genoemd wordt. Houd dan stand. Uw middel omgord met de waarheid. En bekleed met het borstharnas van gerechtigheid. En de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. En neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Nou, over elk van deze elementen zou je wel een volledige preek kunnen houden en kan je superveel van leren. Ik ga proberen in een paar minuutjes heel kort aan te duiden waar ze over gaan. En dan gaan we eens praktisch kijken, hoe gaat zo'n geestelijke strijd dan? Dus ten eerste, de middel omgord met waarheid. En die waarheid, dat is waarschijnlijk niet alleen dat ik zeg 1 plus 1 is 2, ja, dat is waarheid. Nee, het is meer zoiets als waarachtigheid en oprechtheid. Dat je oprecht in het geloof staat. Ja, ik wil vol voor God gaan. En transparantie zit daar ook in. Het is een toewijding en een oprechtheid. En dat is sowieso ook het allerbelangrijkste. Dat het echt is. En niet vanuit een bepaalde hypocrisie dat we dingen maar aanhouden en dat het er leuk uitziet aan de buitenkant. Dat staat centraal in die hele wapenrusting. En daaraan vast zit dat borstharnas van gerechtigheid. Dat heeft ook weer twee elementen. Dus gerechtigheid, dat is aan de ene kant wat Jezus voor ons heeft gedaan. Hij heeft ons gerechtigheid gegeven, om het eventjes in christentaal te benoemen. Wij zijn rechtvaardig gemaakt, wij horen bij God vanuit genade door ons geloof. Maar daarna moeten wij dat ook daadwerkelijk gaan aantrekken. En dat betekent dat wij dus ook de goede daden moeten doen waar God ons toe heeft opgedragen. Dit zijn de goede daden. Dit is daadwerkelijk leven zoals God van ons vraagt. Daarna de voeten, geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Het is ook een wat lastige en de meningen zijn hierover verdeeld. Maar het heeft in ieder geval te maken met, nou, het zijn dus stevige stappers waarmee je kunt marcheren. Het zorgt ervoor dat je daadwerkelijk kunt gaan, dat je in actie kunt komen. Je kan verplaatsen. En dat heeft te maken met het goede nieuws wat we hebben. Het evangelie, het goede nieuws van vrede. Vrede tussen mensen, waar we eerder over hebben gelezen. vrede tussen de Joden en de niet-Joden. Maar ik denk vooral vrede tussen God en mensen. En door dat goede nieuws, en ook voor dat goede nieuws, willen wij gaan. Willen wij bewegen. Dat willen we aan andere mensen ook kwijt. En dan bovenal, het schild van geloof. Of vertrouwen. Hetzelfde woord is dat. En ik denk dat het persoonlijke element hier ook heel erg sterk naar voren komt. Het vertrouwen op God als persoon. Weten wie hij is. Wat er ook gebeurt, hij is goed. Ik ken hem. En dat is misschien nog wel het meest veelzijdige stuk van onze verdediging. Om de brandende pijlen uit te blussen die op ons af worden gevuurd. En daarna, neem dan ook op de helm van de zaligheid. Of de helm van het heil. Of de redding. Redding is een wat normaler woord. We weten, we zijn gered en we worden gered uiteindelijk. En dit linkt dan ook weer aan wat ook heel vaak wordt benoemd omtrent die hele wapenrusting. Dat wat er ook gebeurt, dat we stand houden en dat we een vaste hoop hebben voor de toekomst. Zelfs als deze 100 jaar hier op aarde helemaal niks zijn, dan zijn we uiteindelijk bij God. Dan zijn we bij hem en dat geeft zoveel kracht om door te gaan wanneer alles uitzichtloos lijkt. En dat is die helm, essentieel onderdeel. Nou, dan gaan we ook in de aanval, de laatste. Zwaard van de geest, Gods woord. Gods woord, alles wat hij heeft gesproken, wat waarheid is, wat is opgeschreven in de Bijbel en wat hij vandaag de dag nog steeds spreekt. Daarmee kunnen we de aanval ingaan. En dat is iets meer in de categorie van waarheid als in 1 plus 1 is 2. Wat hier staat is waar. En daarmee kunnen wij van ons afslaan wanneer die listige verleidingen op ons afkomen. Daar heb je misschien niks aan om tegen omstandigheden te knokken, maar wel om tegen de onderliggende listige verleidingen te knokken. En dat is een van de belangrijkste dingen die ik vanochtend wil meegeven. Dat is dat die strijd niet is gericht op je omstandigheden, om hoe het gaat met je, maar op je denken. De gedachten die daarbij in jou opkomen. Omstandigheden worden gebruikt als een middel. En God gebruikt ook die omstandigheden. De Satan wil die omstandigheden gebruiken om jou aan het twijfelen te maken, om je passief te maken, uit te schakelen in de strijd, of om je zelfs tegen God op te zetten. En God gebruikt ook omstandigheden, zowel positief als negatief, juist om ons karakter te bouwen, om ons te vormen en om ons dichter bij hem te brengen. Maar de Satan, die fluistert juist listige verleidingen in daardoorheen. En daar gaan we een paar voorbeelden van doornemen. Dus wat als je wel in zo'n klassieke situatie zit dat je zegt, man, ik ervaar veel geestelijke strijd. Alles is zwaar, ziekte, langdurig en vaak. Financieel gaat het niet lekker. Mijn relaties staan onder druk. Huwelijk, vrienden, familie. Misschien dat je zelfs wat vervolging ervaart omdat je christen bent. Dat zijn dan de middelen die de Satan misschien inzet. Maar wat is nou het gevaarlijke hierin? Wat zijn die listige verleidingen? Dat zijn de gedachten die je erbij kunt hebben zoals, als God nou echt van mij hield en als hij een goede en almachtige God is, dan zou hij er toch voor zorgen dat dit niet gebeurde. Waarom staat hij dit dan toe? Houdt hij wel van mij? Is hij er wel? Waar is God dan? En dat is waar we ons tegen moeten wapenen. Dat is veel gevaarlijker dan welke omstandigheid dan ook. En hoe wapen je je daartegen? Dat schild, dat was vertrouwen op God. Als je hem kent, als je goede vader, ongeacht je omstandigheden, dan geeft het alweer zoveel vertrouwen. Dan geeft het alweer zoveel vrede. Wetende dat op zijn manier gaat dat wel weer goedkomen. En de gordel van de waarheid, dat was die oprechtheid. Ja, ik ga vol voor God. Ik heb gekozen om hem te volgen. En ik weet dat het daarbij ook zwaar kan zijn, maar dat maakt mij niet uit, want ik zet mijn leven in voor de waarheid. Voor de God die mij heeft gemaakt. En hoe kun je daarin tegen strijden als je het zwaard pakt en je zou de Bijbel daarvoor inzetten? Dan kun je ook lezen in 2 Timotheus 3, vers 12. Voor mij kan die ook op de beamer. Als je het hebt over beloftes in de Bijbel, dit is er eentje. Allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. Dat is een mooie om op je koelkast te plakken. Prachtige belofte om te proclameren over je leven, hè? Maar als je deze waarheden kent, dan is het ook geen verrassing meer voor je wanneer alles waar is. Dan denk je, ja, daar heb je het. Precies, ik had hem al verwacht. En natuurlijk bid je dan, Vader, alsjeblieft laat het niet te lang duren en geef mij kracht en help mij hier doorheen. Maar het is geen verrassing meer voor je. En de volgende, kwam nu Spreuken 8. En je weet ook, er staat dit geschreven, wie mij ernstig zoeken, die zullen mij vinden. En daar komt die volharding ook weer naar voren. Volhard, blijf God zoeken en hij gaat zich echt laten vinden. Misschien niet binnen een maand of binnen een jaar, maar je gaat hem vinden. Andere situatie. Tegenovergestelde. Alles gaat fantastisch. Gaat van een leien dakje. Je bent lekker aan het genieten van de relaties. Alles gaat goed. Binnen je familie, binnen je gezin. Je kunt heerlijk je ei kwijt in je hobby's. Kun je iedere dag lekker mee bezig genieten. Je werk is bevredigend. Of op school gaat het goed. Strijd? Nee. Alles gaat lekker. En ik heb die periode ook meegemaakt. Maar dat zou zomaar door de Satan ook gegeven kunnen zijn, hè? Niet altijd, we moeten niet achter elke boom de Satan zoeken, hè? Dat zeg ik niet. Maar wat doet het met je, die omstandigheden? En wat het met mij heeft gedaan in een periode van mijn leven, zeker in mijn tienertijd, toen alles dus lekker ging, dat was deze gedachte. Alles gaat wel goed. Ik heb alles wat ik nodig heb, ook al betrek ik God haast niet in mijn leven. Waarom zou ik iets veranderen? Ik hoef God niet te zoeken. Hey, want mijn geluk, dat is toch het doel van het leven. Gelukkig zijn, dat is het hoogste doel. Dat is iets wat je tegenwoordig heel vaak hoort. Schaamteloos wordt het keer op keer op keer herhaald. Gelukkig zijn is het hoogste doel. Dat is een leugen van de duivel. Niet waar. Als je je Bijbel kent, dan weet je dat dat niet waar is. En hoe bewapen je je daartegen? Bijvoorbeeld het borstharnas van gerechtigheid, de goede daden doen. Je weet, ik ben hier niet op aarde om alleen maar te genieten van het goede. En dat mag ook van God. En God vindt het tof als wij genieten van de mooie dingen. Dat mag helemaal, hobby's, helemaal goed. Maar dat is niet het hoogste doel. Wij zijn gemaakt om... Stond die tekst ook op een van de slides, Beamer? Efeze 2. Wij zijn gemaakt om, 4 weken geleden besproken, geschapen in Christus Jezus om de goede daden te doen die God van tevoren bereid heeft. Dat is ook waarvoor wij zijn gemaakt. En dat maakt ons weer actief, zet ons in beweging. En dan trekken wij die schoenen aan van bereidheid voor het evangelie, want door dat goede nieuws zijn we zo enthousiast voor God. En ook zo enthousiast om het uit te delen aan anderen. En dit is hoe je dan dus ziet dat zowel negatieve als positieve omstandigheden, zowel door de tegenstander als door God gebruikt kunnen worden. Het gaat allemaal om jouw hartsgesteldheid in dat alles. En dat zien we ook zo vaak in... Dat hebben we ook gezien wanneer Jezus in de woestijn was om verzocht te worden door de Satan. Wat deed de Satan bij Jezus in de woestijn? Wilde hij het Jezus zo zwaar mogelijk maken door de omstandigheden negatief te maken? Nee, Jezus had honger. En de Satan zei, kijk eens Jezus, daar zijn stenen. U kunt er toch een brood van maken? Ik wil niet dat u honger heeft. Ga lekker eten, dat is goed voor u. Sterk je weer van aan. Doe dat. En daarna ook nog, Jezus, ik heb een goed idee. Weet je hoe we jouw bediening nog veel krachtiger kunnen maken? Eigenlijk zou u, kom maar mee, naar de tempel moeten komen en dan zo naar beneden springen. En dan laat u een paar engelen u opvangen, vlak voordat u de grond zou raken. Dan zou iedereen u zien als de Messias. Dat is toch goed voor uw bediening? De Satan wilde hem een soort van helpen. Maar juist met de verkeerde agenda eronder. En dan zie je dat ook de positieve situaties, dat we daar alert in moeten blijven. De listige verleidingen. Ik ga me afronden met 2 reflectievragen die je kunt meenemen. Zeker ook voor je connectgroepen komende week. Stel nou dat je nog niet bij een kleine groep bent aangesloten. overweeg het, het is hartstikke tof. Je kunt naar een van de oudsten gaan of naar Jan Harm. En dan kunnen we waarschijnlijk wel een match voor je vinden. Maar twee vragen die je sowieso deze week kunt meenemen. Ben ik gevaarlijk voor het rijk van de duisternis? Of kunnen de boze machten me eigenlijk gewoon negeren en is er niks aan de hand dan? Als het goed is, moet de Satan wel bang voor je zijn. Dat je impact maakt in de geestelijke wereld. En aan de verdedigingkant is mijn hele wapenrusting waterdicht. Ook dat een hele toffe voor tijdens je kleine groep, voor tijdens de connectgroep. Om die 6 elementen langs te gaan en te bedenken hoe zit dat in mijn leven. Dus samenvattend, wees onder de indruk van de machten van de duisternis. Maar wees diep onder de indruk van onze Heer die volle autoriteit heeft over die machten van de duisternis. En wees zelf druk met het onderhouden van je geestelijke wapenrusting. En dan zal de bevelhebber tevreden over je zijn. En dan zul je stand houden als een goed soldaat van Christus in de geestelijke strijd waar ook jij in zit. Mocht je na de dienst graag voor je laten bidden, dan kan dat. Dan staan er hier ook mensen voor je klaar. Of je kunt iemand anders benaderen. Doe dat vooral, zeker ook wanneer je met lastige dingen zit, waarin je wellicht strijd ervaart of listige verleidingen. Ik wil kort met jullie bidden en dan gaan we verder. Grote God, allereerst dank u wel dat u zo goed bent, dat u niet alleen onze lieve vader bent en dat u ook nog eens de almachtige heerser van het hele universum bent, dat u alles in de hand heeft. En dat we in uw kracht mogen staan en dat u ons ook alle middelen geeft om onze weg door het leven te navigeren. En ik bid, Vader, dat wij sterk zullen mogen staan om stand te houden en om actief weerstand te bieden. Vader, ga zo met ons mee deze week alstublieft. Wilt u ons leren hoe wij strijdvaardig kunnen zijn? Ik bid dat we ook u op die manier dieper zullen mogen leren kennen. En ik bid dat ook in het bijzonder voor de dopelingen die ook in een hele bijzondere tijd zitten deze weken. Vader, zegen hen en bescherm hen in Jezus' naam. Amen.